En dan bij het onderwerp van de dag. Luisteraars, literatuur, liefhebbers mag ik nu allicht wel zeggen. Enkele maanden geleden toen waren wij op bezoek bij schrijver, dichter Clem Schouwenaars. En die woont op een grote groeve, het Fonteinenhof, gelegen in de Westhoek. Dat is helemaal het uiterste westen van de provincie West-Vlaanderen, tegen Frankrijk aan, in de Moeren. Daar waren wij te gast en wij praten er uitvoerig over zijn leven en zijn werk. Vorige week hadden wij het al over de streek zelf, het landschap, hoe die de schrijver inspireert, de invloed daarvan op zijn werk. We hadden het ook over de mythe van de auteur, het aureool dat daar vaak wordt omheen geweven en niet in het minst door de auteur zelf vaak in stand gehouden door allerlei extraordinaire, extravagante gedragingen om toch maar excentriek te lijken, om toch maar in het nieuws te komen. En wij hoorden dat Clem Schouwenaars daar helemaal niet wil aan deelnemen. We hadden het dan ook over de kern van het schrijverschap. Waarom schrijf je? Wat is dat eigenlijk? En we hadden het ook over zijn eerste grote liefde. En dat was niet de literatuur, niet de letterkunde, maar wel de muziek. En Clem Schouwenaars houdt dan ook zielsveel van muziek. En die muziek is dan ook alomtegenwoordig in zijn werk. We gaan nu verder met dat interview en we gaan het hebben over het autobiografische karakter van zijn werk. Uw werk is voor een belangrijk deel autobiografisch. Er zijn een aantal boeken waar u zelf duidelijk vooraf aangeeft, kijk, dat gaat over mezelf. Onder andere in het boek Oog in Oog, iedereen mag voortaan alles van mij weten. Is het niet ergens gênant voor jezelf om je hele innerlijke huishouden en soms zelfs je echte, reële huishouden op straat te zetten, voor de leeuwen te werpen? Niet alle lezers zijn gelijkgezinden.
Nee, en dat vind ik juist. Dat is geen bluf wat ik daar schrijf in oog. Iedereen mag alles van mij weten, dat klopt. Dat is de grootste vorm van vrijheid die je kunt hebben. Je moet alleen maar trachten zo te leven dat ze het inderdaad allemaal mogen weten. En ik schrijf over die dingen, maar ik schrijf lang niet alles hoor, van wat mezelf aangaat, maar over die dingen die ik kwijt wil en waardoor ik mij dan in feite als gelijke opstel, precies met al die mensen rond mij die mij lezen en die zeggen, ja tja, dat heb ik toch ook al gedacht, of hè, zo zit er hinder toch ook nog één te schrijven die je denkt zoals ik doe. Maar je moet dan, dat is natuurlijk op zichzelf ook al een vorm van pretentie, je moet vooraf wel voelen dat het belangrijk genoeg is om alles op te schrijven, hè. Ja, alles moet in zijn kader gezien worden, hè. Ja. Als ik... weet ik veel, hoor. Als ik 's morgens mijn schoenen aantrek, dan is dat niet belangrijk. Dat hoef ik niet te schrijven. Maar als ik bij het aantrekken van die schoenen uitschuif en met mijn kop tegen de deur val, hè, dan kan dat misschien toch al iets betekenen, hè. Ik zeg nu maar iets, hè. Maar ik vind dat de doodgewone dingen, dat is ons leven, eerlijk gezegd. He? Er gebeuren natuurlijk nu en dan eens belangrijke dingen zo, he? Of schokkende dingen. Maar nu eerlijk gezegd, als we ons leven van alle dag bekijken, door de band genomen, het jaar door, wat is dat? He? Dat is ons werk doen, dat is eten, dat is slapen, dat is... ja, een boek lezen enzovoort, noem maar op. Maar er gebeurt toch niet elke week iets wat je zegt, dat is nu, hè, dat brengt nu een schok in mijn leven of zo.
Misschien brengt dit ons bij de volgende vraag, die daar een beetje over gaat. In literaire middens noemt men u een der meest toegankelijke en leesbare schrijvers. Uw boek lezen als een sneltrein meestal. Heeft dit iets te maken, en ik veronderstel van wel, uiteraard, met uw opvattingen over hoe een roman qua vorm en misschien ook wel qua inhoud er hoort uit te zien. Je hebt zelf ooit geschreven, alle onderwerpen dienen de literatuur, zonder één uitzondering. Het is alleen een kwestie van verwoording en stijl.
Ja, dat is dus wat ik net zei van die schoenen aantrekken. Van elk onderwerp kun je iets maken. Maar ja, het moet dan waard zijn. Hè? Het moet dan waard zijn om erover te schrijven. Maar ik kan een gedicht schrijven over die verroeste kachel die daar staat. Hè? Nou ja, als het op een bepaald moment past. Hè, dat die in de winter niet wil branden en ik zit hier te verkleumen. Dan kan ik daar een aanleiding in vinden. Dus ik vind dat inderdaad alle onderwerpen, van gelijk welke aard, kunnen dienstig zijn voor literatuur. Niet alleen literatuur, voor kunst in het algemeen. Als Van Gogh zijn paar versleten laarzen schildert, hè, dan is dat toch ook maar een paar versleten laarzen. Dus een boek moet leesbaar zijn, dat vind ik niet meer dan logisch. Wat ben je nu met een onleesbaar boek? Een onleesbaar boek hoeft niet gelezen te worden, maar dat is een kritiek die ik krijg. Vorige week of zo nog ergens. Dus een boek van mij, ik denk dat Prometheus was die laatste. Dat het vlot geschreven was, maar eigenlijk te vlot. Maar wat is dat nu, te vlot? He? En dan zit je natuurlijk in het kamp van mensen die zichzelf intellectuelen noemen. En die een zogenaamd moeilijk boek moeten hebben. Waar ze zelf niks van snappen. He, maar waarover ze kunnen vertellen dat zeer interessant is. Dus een boek van mij, dat kan iedereen lezen. Dat kan de bakker van Torp lezen. Dat is niet interessant genoeg voor een zogenaamde intellectueel. Ik zeg een zogenaamde. Want er zijn wel intellectuelen. Maar die zijn in de grote minderheid. De zogenaamde zijn in de meerderheid. Zie je? Dus als ik schrijf dan, als ik proza schrijf, want ik moet het verschil maken met poëzie. Als ik proza schrijf, dan denk ik. Hè? Denk ik dat ik iets te vertellen heb. En dan vind ik het niet meer dan normaal dat ik dat wil doen. Net zoals ik nu met u zit te praten. Dat ik dat doe op een manier die iedereen begrijpt. Komt er natuurlijk wat anders bij van stijl en zo. Hè? Dat je beter je woorden kiest dan ik nu doe. Maar ik vind als je aan de mensen iets te zeggen denkt te hebben. Ja, dat je in de eerste plaats aan moet doen op de manier dat ze het snappen.
En nog over schrijven, hebt u ergens gezegd. Zonder liefde gaat het niet, maar zonder woede evenmin. En dat klinkt vaak door in uw teksten.
Ja, natuurlijk ook altijd een beetje naar de literaire kant van de zaak zien, maar het is zo in die zin. Je moet gedreven zijn. Je moet een aanleiding hebben om iets te doen. Dus liefde en woede, het is eigenlijk hetzelfde. Hè? Of liefde en haat, in feite niet hetzelfde. Je moet gedreven zijn. Dus ik kan een boek schrijven uit woede. Hè? Omdat ik tegen iets wil protesteren, tegen iets in verzet wil gaan. En dan ben je in feite al. Je moet ook. Want kijk, wat ik daarnet zei van die intellectuelen. Je kunt geen boek schrijven alleen op grond van het intellect. Je kunt toch het gevoel niet uitschakelen. In geen enkele vorm van kunst. Die emotie moet er toch altijd zijn. Dus die emotie die is ofwel liefde. Ofwel het tegendeel daarvan. En anders is het gewoon een vlakke vertelling volgens mij.
De tijden zijn voorbij van hoopvol wachten. Er is geen toekomst meer, geen wederkeer. Wij voelen 's ochtends soms het wonderweer van leven dat ontstijgt aan zwarte nachten, maar dat is waan. De droom der dagen is meer droom dan dromen die ons in de nacht, de schoot, beroezen of belagen en ons dwingen toch de dag te vinden. Wij moeten deze wereld niet verachten, doch mee veroordeeld, mee tot niets herleid, alreeds het einde weten, zonder spijt. De tijden zijn voorbij van hoopvol wachten. In sommige van uw werken, zoals de cyclus Emily Bynes, het boek Bougain Villea, laakt u de volgens u toenemende verrechtsing die zich voordoet in onze samenleving. Toenemende intolerantie ook, die er terug optreedt. Hoe ziet u eigenlijk onze samenleving?
Goh ja, dat is natuurlijk een grote vraag. Onze samenleving is meer dan alleen maar die verrechtsing en zo. Hè?
Toch wijst u vaak op onheilspellende tekenen.
Inderdaad, alles en zeer veel wijst in die richting. Wat ik al zeer lang heb zien aankomen, maar wat nu nog veel duidelijker aan het worden is, als de tijden slecht zijn, en we kunnen moeilijk zeggen dat de tijden goed zijn, als we met 500.000 werklozen zitten, alleen bij ons, dan krijg je altijd een toename van die verrechtsing. De mensen vragen er in feite om, en dat is het drama van heel de zaak. De mensen hebben veel liever een orde waar ze in het gareel kunnen lopen, waar ze ergens een houvast denken te hebben. Dus ook al is die orde verkeerd, die voor de meeste mensen zeer moeilijk. Ik ben zelf vrijzinnige, dus het is zeer moeilijk om consequent als vrijzinnige te leven. Veel moeilijker dan consequent als protestant of katholiek of Mariaan of noem maar op, of shiit te leven, waar je bepaalde regels hebt. En dus in tijden dat het niet goed gaat, zoals nu, zie je dat overal toenemen. Dus met verrechtsing bedoel ik niet zo die tegenstelling links-rechts, want wat is dat eigenlijk? Maar wel ja, die toename, die zucht naar een nieuwe orde, waarbij dan anderen die daar zogenaamd buiten vallen, waar die dan een slachtoffer van worden. Wat ik nu vreselijk vind, bijvoorbeeld op dit moment, en dat is iets waar misschien nog niet zo erg velen aan gedacht hebben, dat is heel die psychose die er ontstaan is en die nog verder zal aangekweekt worden tegen AIDS, tegenover de ziekte AIDS, waar we op slag al een discriminatie krijgen tegen Afrikanen, tegen homofielen en noem maar op. En dat zijn zulke dingen die enorm gevaarlijk zijn. Dus dan natuurlijk ja, de verrechtsing in politieke zin, wat ik fascisme noem of en de, ja.
Bij het lezen van die bewuste romans zou men vaak de indruk kunnen krijgen, die man heeft een grenzeloze fantasie. Toch hebt u er ook al vaker op gewezen dat u eigenlijk de werkelijkheid die u hier en daar meemaakt, dat u die nog een beetje tempert, omdat het niet op fantasie zou lijken.
Ja, dat is juist. Ik denk niet dat ik veel fantasie heb. El Schot heeft dat ook van zichzelf gezegd destijds, dat hij geen fantasie had. El Schot is mijn grote meester geweest, zoals u weet. En ik denk dat ik ook geen fantasie heb. Maar je moet natuurlijk, je moet altijd de dingen aanpassen in het kader van een roman. Er moet altijd ook een constructie bij zitten. Er moet toch een zekere climax in zitten. De spanning moet erin blijven en zo. En dat moet dan aangepast worden. Bijvoorbeeld neem nu de seizoenen. Dat bestaat uiteraard uit, het begint met herfst zeker. Herfst, winter enzovoort. Daar heb ik bijvoorbeeld dingen die in werkelijkheid in de zomer gebeurd zijn, heb ik daar, laat ons zeggen, in de winter laten gebeuren. Omdat dat in de vaart van het verhaal beter paste. Dat is nu eenmaal het vak, hè. Ik heb met paasdagen ook nog met de jongen aan wie ik de reiziger heb opgedragen. Dat verhaal de reiziger, dat speelt zich hier af rond mijn huis. Dus speciaal dus die wandeling gemaakt. En dan gezegd wat er echt is, welke bomen daar staan, maar welk huis dat er hinder een eind verder staat, maar wat ik dan een paar kilometer mee naar hier gezet heb, zulke dingen. Dat zijn zaken die je moet doen, hè. Ja.
Maar de intriges, bijvoorbeeld uit een Bougain Villea, die zijn niet uit de lucht gegrepen. Je hebt daar bij die roman ook manifest verzet gekregen, tegenreactie?
Ja, maar laat ons zeggen, het verhaal zelf, hè? Het loutere verhaal, dat is dus verzonnen. Dus van wat daar allemaal gebeurd is in dat provinciestadje daar, dat is verzonnen hoor. Dus ik heb wel heel die sfeer, mensen, hè, die ik dan in mijn hoofd heb, toestanden van vaak jaren geleden en zelfs op andere plaatsen, ja, die je dan begint samen te brengen. Maar louter gezien was het verkeerd dat ze zo reageerden tegen Bougainvillea, omdat niemand kon zeggen dat het echt op de realiteit was afgeschreven.
Poëzie is een vorm van stilte, zoals de lucht stilte bezit, zoals de nevel of het water, of zoals een gedicht. Dit werk, weer wennen aan de keringen der woorden, in secreten en geledingen, en aan de traagheid van de dagen. Buiten razen wind en vlagen schrikkelijk over het land. Schuilend in het hoogste hok van deze woning, enkel nu en dan van tijd bewust, wanneer de klok een uur slaat op de toren, word ik zelf vergeten. En mijn hand vergeelt, verstrand boven het blad, alsof een vreemde hier te sterven zat. Nog veel jonger was, hebt u een tijd lang zelf in het onderwijs gestaan. U bent daar dan vrijwillig uitgestapt en dat proces staat beschreven ook in Een Nacht op Elba. U hebt sindsdien nog maar weinig goede woorden over gehad voor alles wat met onderwijs te maken heeft. Het onderwijs dat, nota bene, ook uw eigen kinderen genieten dan tussen aanhalingstekens.
Ja, kijk, dat zit zeer diep. Ik ben zelf nooit graag naar school gegaan. Ik herinner mij dat ik als jongen al huilend naar de kleutertuin moest gesleept worden. Ik heb last gehad dus als leerling van verschillende scholen weggestuurd enzovoort. Ik had er nooit aan gedacht vanzelf nog in het onderwijs te belanden. En dat is heel toevallig gebeurd, omdat ik in die tijd dan ook weer zonder werk zat. En de literatuur nog niet zo renderend was. En zo ben ik daar toevallig weer in geraakt. Maar kijk, de paar dingen die ik, de paar scholen die ik heb meegemaakt. Dat zijn er toch een aantal als ik mij als leerling tel en als leraar. Zijn er toch een aantal. Daar heb ik niet de minste goede indruk van. En daar kan ik niet aan doen. Ik heb waarschijnlijk ongeluk gehad. Als ik toevallig in een andere school beland was, ik zou mij daar waarschijnlijk zeer goed gevoeld hebben. Maar mijn ervaringen laten mij niet toe om dat te zeggen. En ik weet het niet hoor. Ik geloof niet dat het een vooroordeel is. Maar als ik dingen hoor van wat bijvoorbeeld nu mijn dochter op school meemaakt en zo, dan zeg ik toch, oei, 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 oei. We zijn nu 40 jaar later. Het gaat er nog niet op vooruit. En ik moet zeggen dat ik er echt niet op uit ben dat mijn kinderen naar school te zien gaan, maar het moet, hè.
We hebben het al aangeraakt, het beeld van de mens, de samenleving. In een van uw recentere werken, Ars Moriendi, schetst u een beeld van de mens doorheen het hele boek. De mens zoals hij zich de voorbije halve eeuw aan u heeft voorgedaan. En dat beeld lijkt niet zo fraai. Wat is de mens voor een soort wezen? U hebt er niet zoveel meegemaakt tot nu toe, waar u echt naar opkijkt. U hebt het over de verstandigen, over de minus habentes.
Ja, dat zijn dan die waar ik natuurlijk over schrijf, uit dat haatgevoel. Dus als ik nu rondom mij kijk en gewoon de mensen zie, dat ik zeg, dat zijn goede mensen, kijk. Maar dat is dan meestal een laag die niet opvallend is. Ik denk dat de beste mensen kun je misschien ergens zien en de slechtste ook. Maar de gewone goede zo tussenin, dat brengt mij niks op. Dus ik schrijf over dingen die mij raken, hè. Ja. En ik heb inderdaad tot nog toe nog geen handvol mensen tegengekomen waar ik echt als mens tegenop gekeken heb, waar ik veel van geleerd heb, waar ik een voorbeeld zou willen aannemen, zijn misschien 2-3. En dat is niet dat ik veel eisend ben, want ik trap er gewoon in. Ik heb veel te veel geduld. Ja? Ik begin altijd met te zeggen, kijk, dat is een goeie, we moeten iedereen krediet geven. Ja. En nu en dan valt dat mee. Bijvoorbeeld iemand die je op het eerste gezicht niet zo sympathiek vindt, dat dat na tijden, dat een goeie begint te worden. Maar het omgekeerde gebeurt veel vaker.
Het is misschien daarom dat u ook geschreven hebt, ik geloof mezelf voor dat ik van jaar tot jaar meer argwanend ben geworden. Ook en vooral dan tegenover mediamensen, critici, recensenten.
Oh ja. Nou ja, dat hangt daar natuurlijk mee samen. Maar argwanend worden, ja. Maar ik sla het er nog altijd niet voldoende in, denk ik.
Nee. Het komt niet zo over.
Wat zeg
je? Je komt niet direct argwanend over, integendeel.
Ah ja, maar ik ben nu ook niet argwanend op dit moment, hè. Maar altijd, er komen hier onbekenden of zo binnen. Ik ga altijd eerst en vooral zeggen, ja, kijk, het zou wel loslopen en zo, maar helaas, na maanden of vaak een paar jaar, blijkt het dan toch weer dat ik mij ergens vergist heb, of dat zij zich in mij vergist hebben, uiteraard, hè. Want ik ga je nu niet zitten doen alsof ik nu een goeie zou zijn.
U bent ook geen mensenhater geworden, u bent geen misantroop uiteindelijk.
Ik ben geen misantroop, ik ben geen mensenhater, dat kan ook niet, hè. Ik ben ook niet ontgoocheld in de mensen, want ik heb er nooit veel van verwacht.
U bent, en de mensen die uw boeken gelezen hebben, hoeft dat niet meer verteld te worden. U bent een overtuigd vrijzinnige. En u hebt de vrijzinnigheid al meer dan één keer als de enige menswaardige Gouding omschreven. U hebt ook het volgende geschreven. God is het alibi voor zwakken, het antwoord voor radelozen, de mecenas voor wie levenskunst ontberen. Uw visie op godsdienst, religie, wat dan nog iets anders is dan christendom, katholicisme.
Ja, dat is voor mij zeer eenvoudig. Ik ben een atheïst. Dus God valt bij mij weg, bij gevolg ook alle godsdiensten. Zo simpel is dat.
Kun je atheïst zijn en toch een religieuze ingesteldheid hebben?
Oh, natuurlijk, dat zijn twee verschillende dingen. Ik ben een religieus mens. Maar dat heeft niks met een god te maken of met een godsdienst te maken. Religieus, wat wil dat zeggen in de etymologische betekenis van het woord religio in het Latijn? Het zich verbonden voelen met alles. Met de mensen, maar ook met de natuur, met de kosmos, noem maar op. En in die zin ben ik een religieus mens. En als daar nu ergens een soort wezen zou inzitten, wat ik mij dus nu niet kan voorstellen, dan ben ik daar ook mee verbonden. Ja. Maar wanneer ik schrijf, God is een toevlucht enzovoort, wel dan is dat precies hetzelfde wat ik daar straks zei over die orde en zo. Mensen moeten iets hebben om zich aan vast te houden.
Door de witte gitten naar het huis. In het werkkamertje moest hij het licht aanknippen. Hij nam een groot blad, zijn pen en schreef: pervers is niet een man die een vrouw aanraakt als ze dat allebei wensen. Pervers is niet een vrouw die een man aanraakt als ze dat allebei wensen. Pervers is niet een man die een man aanraakt als ze dat allebei wensen. Pervers is niet een vrouw die een vrouw aanraakt als ze dat allebei wensen. Pervers zijn niet de aanrakingen van vele mannen en vele vrouwen samen als zij dat allen wensen. Pervers is niet het lichaam. Pervers zijn niet alle denkbare aanrakingen van mannen en vrouwen als zij dat wensen. Pervers is de man die zijn vrouw aanraakt uit echtelijk recht. Pervers is de man die door zijn vrouw wordt aangeraakt uit echtelijke plicht. Pervers is de verplichte ontmaagding na de kerkdienst. Pervers is niets wat mensen samen bedrijven, zolang zij dat samen wensen. Pervers is dwang, perversiteit is machtswellust. Tot zover, luisteraars, dit tweede deel van ons gesprek met schrijver-dichter Clem Schouwenaars. U hebt het al gemerkt, dit gesprek is nog niet rond. Wij hadden oorspronkelijk het idee opgevat om daar twee uitzendingen aan te wijden, maar volgende week krijgt u het derde deel. Het vervolg hoort u dus volgende week zondag van 11 tot 12 in het programma Satelliet. De gedichten die wij lazen vandaag, die kwamen opnieuw uit de bundel IJzertijd uit 1978 en uit Ars Moriendi, uitgegeven in 1984. Het proza-stukje van daarnet is een uittreksel uit De Stervende Galliër, het vervolg op het Anton Zevenbergenboek, De Seizoenen. De muziek die u tussendoor kon beluisteren was van Johann Sebastian Bach, de Brandenburgse concerten.